Goed, lieve mensen, we mogen beginnen met de gordijnen om te doen. En we gaan verder met Johannes hoofdstuk 6. Er rest ons nog een stukje te doen. En de bedoeling van deze avond is eigenlijk om dat zesde hoofdstuk af te werken. Maar we gaan stilstaan bij de reactie van Jezus' discipelen. Ja, op zijn toch radicaal en aanstootgevend onderwijs aangaande het brood des levens. En hoe dat de Heer Jezus daarmee omgaat. Ik heb namelijk tijdens onze voorgaande overdenking vooral uw aandacht willen vestigen op het feit dat het drama van de eerste Exodus, waar hun voorouders op de proef gesteld werden door de wonderbaarlijke haven van het manna uit de hemel, dat zij niet kenden, ja, dat zich nu in deze nieuwe Exodus dreigt te herhalen. Want ondanks het feit dat dit hemelsbrood bedoeld was om tijdens de woestijnreis een leven te onderhouden en te bewaren, zagen we dat de eerste Exodus-generatie toen toch gestorven is in de woestijn en dat ze de Sabbatsrust van het beloofde land nooit zijn ingegaan. En de reden was hun aanhoudende rebellie en ongeloof, een blijvend verzet tegen Gods manier, Gods weg, om hen tot behoudenis te leiden. Want in deze nieuwe Exodus, die bedoeld is om Gods volk in de Sabbatsrust van het nieuwe Exodus eeuwig leven te leiden, worden de Joden opnieuw op de proef gesteld. Deze maal met het ware levende brood dat uit de hemel is neergedaald, dat eveneens niemand niet kent. En dit brood is Jezus vlees dat hij zal geven voor het leven van de wereld. Want wie deel wil krijgen aan het eeuwig leven, is volledig afhankelijk van Jezus' dood. Alleen uw voeden met Jezus kan u leven geven. En opnieuw zien we dat Gods genadevolle haven tot behouden is, bij die toehoorders dezelfde reactie bewerkt als bij hun voorouders in de woestijn. Afkeurend gemopper. En zoals we opnieuw gaan lezen, blijft dat niet beperkt tot de menigte die Jezus opzocht nadat ze van de broden gegeten hadden, en evenmin tot de Joden in de synagoge van Capernaum, maar zelfs vele van Jezus' discipelen reageren afkeurend. En ze nemen zelfs het besluit om Jezus niet langer na te volgen. Ze verwerpen zijn onderwijs. En hoe reageert de Heer Jezus dan nu op? Maar voordat dat we daarop ingaan, is toch wel belangrijk om blijvend voor de ogen te houden dat dit nog steeds een Joods onderrondje is. Hier, wij heidenen zijn in oorsprong buitenstaanders en we komen erin niet aan te pas. Hè? Jezus richt zich hier tot die mensen die vanwege hun positie en hun afkomst reeds menen binnenstaanders te zijn. Ze zijn er tevens ook van overtuigd dat we dat God ook van hen vraagt, dat ze dat in eigen wilskracht kunnen volbrengen. Herinner u, een vraag in 6 vers 28, wat moeten wij doen opdat wij de werken van God werken? Het zijn mensen die op zoek zijn naar een soort gerechtigheid dat van hen zelf is. En deze mensen geloven omwille van hun positie en hun afkomst dat zij het referentiekader bezitten dat hen in staat stelt om Jezus te kunnen beoordelen. Dus laten we dat vooral hier niet vergeten, mens. En ik denk dat het goed is om, als er geen vragen over zijn over de korte inleiding, om dit stukje samen te lezen. Zoals je ziet neem ik er nog vers 59 bij. Dat beginnen we te lezen, 6 vers 59. Deze dingen zei hij in de synagoge toen hij leerde in Capernaum. Velen van zijn discipelen die dit hadden gehoord, zeiden, dit woord is hard, wie kan het dan horen? Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen daarover mopperden. En hij zei tot hen, valt u hierover? Wat dan als u de mensenzoon ziet opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees geeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u heb gesproken zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou overleveren. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen tenzij het hem van de Vader gegeven is. Maar toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zei tot de 12, wilt u soms ook weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Heilige van God bent. Jezus antwoordde hen, heb ik niet u de 12 uitverkoren? En een van u is een duivel. Hij nu sprak van Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem overleveren, een van de 12. Tot zover het stukje waar we mee beginnen in deze avond. Nu, ik heb vers 59 er nog eens bijgenomen, omdat Johannes ons dan nadrukkelijk vertelt dat deze confronterende boodschap onderwezen werd in Galilea, Capernaum. En uit Marcus, maar vooral ook uit Lucas, weten we dat de Heer Jezus in de synagoge in Capernaum zwaar in de problemen komt. Nou, dan willen ze hem uiteindelijk zelfs doden en hem van de steilte afwerpen, kan je lezen. Dus Johannes wil ons dus tonen, mensen, dat de tegenstand niet enkel in Judea en Jeruzalem, de omgeving waar dat zijn verhaal vooral op geconcentreerd is, maar evenzeer in Galilea gevonden wordt. Wat dat dus overeenstemt met het verslag in de synoptische evangeliën. En daarom is het niet verwonderlijk dat mensen ook daar Jezus de rug toekeren, die meer dan gedegoteerd zijn door zijn provocerende boodschap. Jezus die dwingt hen namelijk om te kiezen, ofwel volgens hem, ofwel doen ze iets anders. En let erop dat ook vele van de discipelen over dit onderwijs zeer ontstemd zijn. Dus ook hen zet de Heer Jezus blijvend onder druk, want hij zal nooit toestaan dat hun loyaliteit aan hem maar iets anders gedeeld moet worden. Nee? Hij zal en moet het middelpunt vormen. En ook zij dienen bevrijd te worden van hun vooroordelen, ja, en zich te realiseren dat alle hoop alleen in Jezus gelegen is. En daartoe zegt hij hoe dat dit alleen kan gebeuren. Men moet hem vertrouwen en in geloof accepteren wat hij zegt en zich afstemmen op zijn leer. Er is gewoon geen andere weg. En wat natuurlijk voor iedereen die dit te horen krijgt een ware beproeving is in mensen. Want in principe komt het gewoon hierop neer dat iedereen dus een verhaal volledig moet herschrijven rondom Jezus. Wat zelfs voor vele van zijn discipelen kennelijk meer dan een brug te ver is. Want ook zij worden onder de mopperaars aangetroffen. Nee? Hebben we gelezen in vers 61? Opnieuw heeft de Heer Jezus het hier over de mensenzoon. Wat dan als u de mensenzoon ziet opvaren waar hij tevoren was? De mensenzoon. Wat dat ons natuurlijk doet denken aan de mensenzoon in Daniël hoofdstuk 7. Die met de wolken van de hemel geleid wordt in Gods tegenwoordigheid. Hè? Ik geloof dat de Heer Jezus daarna verwijst en zegt, kijk, jullie kunnen hierdoor beledigd zijn, maar mijn hemelvaart zal bewijzen dat al wat ik gezegd heb, waarheid is. Vinden jullie mijn woorden echt zo beledigend? Weet je wat dat pas echt een belediging is? Als dit waarheid is en ik werkelijk herrezen ben, dan betekent dit dat alles wat ik hierover heb gezegd, de noodzaak om opnieuw na te denken over wat dat betekent om Gods volk te zijn, zeer ernstig genomen moet worden. Ja, maar dat is toch zo radicaal, Jezus? Ja, inderdaad. Maar dat zal mijn hemelvaart ook zijn. Je gaat ermee geconfronteerd worden, en het zal een belediging en een schande zijn voor de manier waarop dat jullie naar de wereld kijken. Want mensen, de reden waarom dat Jezus hier ineens die wijst op zijn hemelvaart en zijn rechtvaardiging, dat komt hier niet zomaar uit de lucht gevallen, nee. Punt is dat deze mensen die Jezus hier afwijzen, hoe dan ook hun zin zullen krijgen. Of ze maken Jezus koning, hebben we gezien, maar als die weigert om van hun plan deel uit te maken, zullen ze hem doden. Want wat er hier in dit alles speelt, is hun wil. En dat gaat in de volgende twee hoofdstukken, hoofdstuk 7 en 8, steeds duidelijker uit de verf komen. Wanneer dat de Heer Jezus recht toe recht aan zal zeggen, jullie willen maar één ding, mij doden. En het spanningsveld dat ontstaat, dat draait eigenlijk maar om één vraag. Om wie zijn wil gaat het hier? Wie bepaalt er eigenlijk wat er gaat gebeuren? En dat was al duidelijk in de proloog, hè? Niet door de wil van een mens. Jezus zal koning zijn, maar niet door de wil van een mens. En toch is dat de drijfveer mensen achter veel van dit alles. Maar gezien, ze willen hem met geweld koning maken, maar hij zal niet zo'n koning zijn. En omdat dit jullie houding is, zegt de Heer Jezus, zullen jullie mij met geweld doden. Of je wilt dat ik de koning word, die jullie willen dat ik word, of je wilt mij doden. Dus mensen, aan de basis van hun verlangen ligt de menselijke wil. Dat bepaalt hun weg. En zij willen evenals heersende koningen van deze wereld hun wil opdringen aan de rest van de wereld. En daar tegenover staat er de Heer Jezus. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ziet contrast? Er is enerzijds hun menselijke wil en kracht die hem met geweld zoekt te doden, maar er is anderzijds Gods wil en Gods kracht die in zwakheid zal worden volbracht. En het ene zal leiden tot andere. Is dat niet wonderlijk? Gods kracht tot behoudenis zal gezien worden wanneer dat ze hem willen doden aan het kruis. En er is dus, mensen, een fundamenteel verschil tussen wat de Joden willen en wat dat de Heer Jezus wil. En dat wil ik toch even hier onderstrepen, want uiteindelijk leidt dit tot een fundamenteel verschil tussen enerzijds de Joden en anderzijds de mensen van de weg, die de Romeinen voor het eerst christenen zijn gaan noemen. En dat is ook de reden, zo geloof ik, waarom dat geen enkele van de Romeinse historici of de filosofen de vroege christenen verwarren met de Joden. Seneca, Suetonius, nog Plinius halen die twee ooit door elkaar. Zij erkennen dat er een radicaal verschil is tussen Joden en christenen. Zij begrijpen heel goed dat, in tegenstelling tot wat de Joden het over hadden, Jezus en zijn volgelingen radicaal anders waren. En ik weet niet of je dat opvalt, maar vandaag lijkt het wel voor een groot deel in de evangelische wereld alsof dat christenen en Joden het best wel goed met elkaar kunnen vinden, nee? Maar dat was in de eerste en de tweede eeuw zelfs voor de Romeinen en de rest van de buitenwereld wel heel anders in mensen. En dat is wat Johannes in zijn verhaal aan het uitwerken is. Je kan niet toegewijd het Torah naleven en tegelijkertijd Christus volgen, dat is onmogelijk. Dat zijn twee totaal verschillende agenda's. En dat is natuurlijk in het post-Holocaust-tijdperk not done, om zoiets te zeggen. Maar Johannes stelt die twee duidelijk tegenover elkaar in zijn verhaal. Dat is trouwens ook de reden, mens, ik weet niet of je dat ooit opgevallen is, maar waarom dat Johannes in het boek De Openbaring spreekt over de synagoge in Smyrna als de synagoge van de Satan, inderdaad. Zij die beweren dat ze Joden zijn en het in werkelijkheid niet zijn. En dat is wat het in Johannes 6 omgaat. Als Jezus is wie hij zegt dat hij is, dan is zich verzetten tegen wat hij doet eigenlijk geen deel uitmaken van wat God doet, maar aan de kant van de Satan gaan staan en Jezus vijand zijn. En dus zegt Johannes dat de synagoge in Smyrna een synagoge van de Satan is. Wat natuurlijk, ja, voor veel mensen verschrikkelijk beledigend is. Maar hoe moet Johannes, gezien wie dat Jezus is, het anders gaan zeggen? Hoe moet je mensen die Jezus verwerpen en strijden tegen zijn volk en hen verraden aan de Romein, hoe moet je die anders gaan noemen? En Jezus gaat de lat steeds hoger leggen in wat dat volgt. Hij laat niet toe dat mensen hem zomaar inpassen in dat traditioneel Joodse kader. Wat hij verkondigt, dat reikt ver buiten de grenzen van wat het betekent om Joods te zijn. En hij gaat blijvende druk opvoeren, gaan we zien in de komende hoofdstukken, want dit kader moet wijken. Hij wordt er niet door gedefinieerd. Ja, er is zeker continuïteit, maar hij is groter dan dit alles en het moet om hem heen wijken. Hij moet alleen het middelpunt vormen en de Torah moet rondom hem herschikt worden. Hij wordt niet door de Torah gedefinieerd, maar hij definieert de Torah. En dat is wat Jezus vervolgens aangeeft in vers 63. Als er dan geen vragen over zijn. Vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. Men moet de geest laten waaien waarheen dat hij wil. En wat we vinden is een kritiek op het proberen Jezus te vatten vanuit menselijk perspectief. De geest zegt, de geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u heb gesproken zijn geest en zijn leven. Je kunt Jezus niet begrijpen vanuit puur menselijk perspectief. Hij overstijgt dat allemaal. Hij moet bereid zijn om dat los te laten. Nu, het vlees hier, mensen, dat staat niet voor het fysieke lichaam. Maar dat staat voor de ziens- en levenswijze van de oude mens tegenover de ziens- en levenswijze van de door de geest gedreven nieuwe mens. Of zoals Paulus het in Romeinen hoofdstuk 8 beschrijft, zij die naar het vlees zijn en zij die naar de geest zijn. Je herkent die woorden wel, denk ik, hè? Oké. En zowel in de Romeinen als in de Galatenbrief leert Paulus dat de Torah deel uitmaakt van het domein en het tijdperk van het vlees. En hoe kan hij dat zo duidelijk stellen? Omdat je door de Torah-naleving de geest niet ontvangt. Je ontvangt de geest enkel van de Heer Jezus. En dat is wat de Heer aangeeft in vers 63. Deze mensen blijven over Jezus denken in termen van hun perspectieven op wat de Torah te betekenen heeft en wat is wel en wat dan niet kan. Maar men al gezien dat Mozes en God veroordelen omwille van wie dat Jezus is, zie maar naar de werken die hij doet. En tegelijkertijd houden deze mensen zichzelf terug als het ware in het tijdperk zonder de geest. Als ze Jezus willen leren kennen, gaan ze moeten aandacht schenken aan wat dat de geest door Jezus doet. Alleen dat kan leiden tot het eeuwige leven. Vers 64, maar er zijn sommigen onder u, zegt de Heer Jezus, die niet geloven. En dat lezen we vervolgens, want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou overleveren. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem van de Vader is gegeven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou overleveren. Mensen, wist Jezus dan precies bij naam en toegang wie dat die mensen hier waren? Is dat de bedoeling? Ik denk niet dat dit de toedracht van Jezus' woorden is. Maar dat we hier veel eer moeten denken, mensen, aan wat dat we al gezien hebben in Johannes hoofdstuk 2, vers 23 tot vers 25. Wat er daar gezegd wordt, daar wil ik even op doorgaan. Misschien kan ik nog een keer opslaan. We gaan nog een paar teksten opslaan. Maar herinner u, Johannes hoofdstuk 2, vers 23, daar lazen we, en toen hij in Jeruzalem was op het Pesach, op het feest, geloofden velen in zijn naam toen zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat gij allen kende en omdat gij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. En nu dat we al een heel eind verder gekomen zijn in Johannes' verhaal, kunnen we denk ik in terugblik met vrijmoedigheid zeggen dat Jezus hier doelt op de innerlijke drijfveer, de motivatie van het hart van de mens naar het vlees. Wat drijft deze mensen om Jezus te geloven? Ook in Johannes hoofdstuk 2. Waar zijn ze naar op zoek? Wel, alvast niet wat Jezus zocht, hè? De mens naar het vlees, die wordt bovenal gedreven door eigen belang. En je zoekt niet de eer die van God komt, maar de eer van mensen. Herinner u Jezus' woorden in hoofdstuk 5, vers 44. Zegt de Heer Jezus, hoe kunt u geloven? U die de eer van elkaar aanneemt en niet de eer zoekt die van de enige God komt. Wie dat op zoek is naar de verkeerde eer en heerlijkheid, kan niet tot Jezus komen. Alleen wie Gods heerlijkheid en eer zoekt, kan tot Jezus komen. Want dan trekt God zo iemand naar de Heer Jezus toe. En wie de heerlijkheid van mensen zoekt, die wordt niet gedreven door het zoeken naar Gods wil. Dat wordt later duidelijk in hoofdstuk 7, vers 17. Kijk eens, als je wil. Dan lezen we, als iemand zijn wil doen wil, zie je, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is, of dat ik vanuit mezelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen heerlijkheid. Maar wie de heerlijkheid zoekt van hem die hem heeft gezonden, die is waarachtig en er is geen ongerechtigheid in hem. Dus, vrienden, wie de wil van God zoekt, zal de leer van God herkennen in Jezus' woorden, hè? En zal door God de Vader tot de Heer Jezus getrokken worden. Maar wie Gods stem en Jezus' woorden niet hoort, die kent God de Vader helemaal niet. En dat wordt later duidelijk in hoofdstuk 8, vers 43. Wilt u even met me meegaan? Dan zegt de Heer Jezus, waarom kent u mijn spraak niet? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de beheerten van uw vader doen. Die was de mensenmoordenaar van het begin af. Nou, best heftig, hè? Dus ik denk dat wanneer we vanuit deze verdere ontvouwing in het zevende en het achtste hoofdstuk nu terugblikken naar Jezus' woorden in 6, vers 64 en vers 65, ik wil eens nog een keer lezen, maar er zijn sommigen onder u die niet geloven, want Jezus wist van het begin af wie het waren en niet geloofden, en wie het was die hem zou overleveren. Ja, ik denk dat het niet noodzakelijk is om daar persoonlijke voorkennis in te lezen. Maar dat het duidelijk is dat Jezus het hart van de mens naar het vlees kent en waartoe dit zal leiden. De Joden die God de Vader niet kennen, zullen uiteindelijk kiezen om de werken van hun vader te doen, de mensenmoordenaar van het begin, en zoeken om Jezus te doden. Dus mensen, hier zien we opnieuw dat het niet zo is dat de Vader hun sommen heeft om tot Jezus te komen en anderen niet, hè? Nee, de Vader heeft vrijelijk aan de zijnen die hem lief hebben om tot Jezus te komen. Dat is wat de Vader doet. Maar wie de Vader niet lief heeft en hem niet kent en dus ook niet door de Vader gekend is, hoe kan de Vader hen dan geven om tot Jezus te komen, als ze al niet van de Vader zijn om te geven? Snap je? Dus de sleutel is hier dat deze Joden die wel zeggen dat ze God kennen en zich getrouw aan de wet vasthouden, zijn ze werkelijk wel Gods kinderen? En Jezus zegt eigenlijk niet. Jullie vader is de duivel, omwille van de manier waarop dat jullie op mij vijandig reageren in ongeloof. En omdat je al niet van mijn vader bent, kan hij jullie ook niet aan mij geven om mij te volgen. Snap je hoe dat in elkaar zit? Is dat een beetje duidelijk? Je zou kunnen zeggen dat Johannes hier geleidelijk uitwerkt als zijn Jezus' woorden uit de synoptische evangeliën. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Vers 66. Van toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zei tot de 12, wilt u soms ook weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Heilige van God bent. Jezus antwoordde hen, heb ik niet u de 12 uitverkoren? Jezus' reactie op Petrus antwoord in vers 70, dat lijkt vreemd, hè? Maar het is belangrijk om vooral de tweede helft van Petrus zijn antwoord voor ogen te hebben. Kijk, Jezus had gezegd in vers 64, maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. En Petrus' reactie in tweede instantie is hierop, wij hebben geloofd en erkennen, of anders zegt, gelukkig zijn wij niet zoals hen. En het is belangrijk om Petrus' reactie hier contrasterend te begrijpen ten aanzien van die discipelen die er hier bewust voor kiezen om formeel afstand te nemen van Jezus' onderwijs en zijn nu gaan distancieren van zijn boodschap. En wat zegt Jezus? Mo, echt, denken jullie, de 12, die hier dus voor het eerst dus overnoemd worden, denken jullie echt zo anders te zien dan de rest? laat het me een keer over één van jullie hebben. En ook hier geloof ik niet dat Johannes bedoelt te zeggen dat Jezus, ondanks dat hij zeker wist dat Judas hem zou verraden, hem toch had gekozen als een van de 12. Denk dat niet. Ook hier denk ik dat het niet zozeer om een zekere voorkennis gaat. Johannes zegt in vers 71, volgens mij gewoon, want het is zijn commentaar, uiteindelijk bleek Judas onder ons dan de verrader te zijn. Jezus heeft het over de uitverkiezing van de 12, want dat wordt hier 2 keer genoemd, hè? De 12. Je leest het hier, vers 69, en het eindigt ook nog een keer, 1 van de 12. Dat moet hij opvallen, hè? Anders herhaalt hij dat niet. Johannes doet niet aan papierverspelling, hè? Dat weet je ondertussen. Dus Jezus heeft het over de uitverkiezing van de 12. En dat doet terugdenken aan de 12 stammen en inderdaad het Valediaans klassieke Bijbelstudie antwoord, de Exodus natuurlijk, inderdaad. Het punt is volgens mij dat evenals toen dat Jahweh bij de Exodus Israël verkozen had onder alle volken, ja, dat hij dat niet deed op basis van hun verdiensten of omdat zij een groot volk waren, nee. Het was een daad van genade, het was een godsgeschenk. En zo ook heeft de Heer Jezus de 12 niet gekozen op basis van hun afkomst en verdienst. Hé? Als Petrus nu meent dat hij, in tegenstelling tot de overigen, nu bij de 12 behoort, omdat ze echt tot geloof en tot erkenning zijn gekomen, ja, dan had hij het wel verkeerd voor. Hé? Ze zijn niet anders dan de anderen. Als ze Jezus al zich gaan navolgen, dan is het omdat de Vader hen getrokken heeft. En het feit dat zij nu tot die nauwste kring van de 12 behoren, nou, dat is louter en alleen omdat Jezus hen daartoe uitverkoren heeft. Hé? Hier haalt dus het spreekwoord, laat zij die denken te staan, zien dat zij niet vallen, in Korinthe 10 vers 12. Want ja mensen, uiteindelijk zal de verrader wel uit deze nauwste kring van de 12 komen, nee, het is maar voor te zeggen. Maar dat is echter geen verrassing he, voor de Heer Jezus. Hij heeft de 12 geroepen zoals Jahweh eertijds Israël geroepen had. En wat was hun reactie? Zijn zij zo trouw geweest? Nee, keer op keer hebben ze Jahweh verraden en de rug toegekeerd. En Jezus, ja, koestert zich wat dat betreft geen illusies. He. In zaken de 12 dat hij heeft uitverkoren, waarom zou dat onder hen nu zo anders zijn? Dat wat al in de afgelopen 1500 jaar zo duidelijk is geworden. Jezus is ervan overtuigd, mensen, dat ook deze 12 de voorbije geschiedenis van Israël zal weerspiegelen. Snap je? Wat we telkens aantreffen, mensen, is dat Jezus sterke kritiek levert op het feit dat niet alleen de 12, maar de Joden in het algemeen hun eigen verhaal helemaal niet goed begrepen hebben. En dienen te erkennen dat God in en onder hen aan het werk is. En Jezus neemt het hen vooral zeer kwalijk dat ondanks hun lange voorgeschiedenis men niet in staat is om te zien wat er gebeurt. Juist omdat zij Gods echte verhaal met Israël kennen, zouden ze na 1500 jaar ondertussen toch moeten wel weten wie dat de Vader is, zeker? Mag je dat niet verwachten? En dat betreft hier mensen die denken dat ze binnenstaanders zijn, hé? Maar niet eens de God kennen die ze beleiden. Mensen, en ik denk dat dat door een belangrijke vermaning ligt voor alle mensen die zich christen noemen, maar amper weet hebben van het leven en de bediening van de Jezus die ze zeggen lief te hebben en beleiden dat hun leven aan hem gewijd is. De evangeliën, de Jezus biografieën zijn, vanuit verschillende oogpunten gezien, die vormen, zoals dat je weet, 60% van het Nieuwe Testament. En 3 van die 4 verhalen vertonen hetzelfde patroon. Het begint iedere keer met de bediening in Galilea, vervolgens de reis van Galilea naar Jeruzalem, en dan aankomst in Jeruzalem en de Lijdensweek. Maar wie is er in staat om dan maar een eenvoudig overzicht te geven van 1 van die 4 verhalen? De meeste gedreven fans van een voetbalclub, een wielerploeg of een muziekband zijn vele malen beter op de hoogte van hun passie dan de gemiddelde christen van vandaag, terwijl dat hun leven er nog niet eens van afhangt. Hè? Of overdrijf ik? En hoe ga je dat gaan uitleggen eens dat je voor de rechterstoel van Christus komt te staan? Dat weet ik het niet meer. En in welke mate kan men dan in staat worden geacht om Jezus' werk in de wereld van vandaag te herkennen? Ik denk dat het toch wel belangrijk is om erover na te denken. Nu, dat was mijn eerste pastoraal momentje van vanavond. Om terug te komen, ik wou naar het voorgaande eerst gezegd hebben, hè, Petrus' tweede deel van wat dat hij zegt, vooraleer nu iets te zeggen over Petrus' eerste deel van zijn belijdenis hier. Want net zoals in de synoptische evangeliën er die belijdenis is van Petrus, hè, u bent de zoon van de levende God, zo is dit hier Johannes' versie van Petrus' belijdenis, zou je kunnen zeggen. Hier klinkt het iets anders, hè? Wij hebben geloofd en erkend dat u de heilige van God bent. Nu, dat is een zeldzame uitdrukking in de schrift die slechts nog eenmaal gevonden wordt. In Marcus hoofdstuk 1 vers 24 en de parallelpassage in Lucas 4 vers 34. Maar daar klinkt het merkwaardig genoeg uit de mond van een demon die door Jezus in de synagoge uitgedreven wordt. Maar het is een titel die trouwens ook geen parallel kent binnen het judaïsme. Het is voor alle duidelijkheid geen messiaanse titel. Nergens in de schrift wordt de komende Messias als de heilige van God aangekondigd, mensen. Wanneer natuurlijk te maken met Johannes zijn verhaal, hé, waarop mensen wel geregeld beter spreken dan dat ze op dat moment zelf beseffen. Het is hier een unieke aanduiding. En de idee is hier wellicht dat Petrus Jezus beleidt als de ultieme uitdrukking van iemand die door God gezonden is. De heilige van God met een grote D, om het zo te zeggen. Hij die volkomen God geheiligd is. Nu, of Petrus en de overigen dat werkelijk op dat moment al te volle beseffen, dat is maar de vraag. En dan nog is het nog steeds ontoereikend. Het is nog niet wat Jezus is, hé? Maar ze boeken vooruitgang. Maar het is zoals we dat al eerder zagen, hé? Een momentopname die veelbelovend is. Ik wil er ook helemaal niks van afdoen, maar u en ik weten niet hoe dat verder gaat, wanneer dat de discipelen voor een volgende verrassing komen te staan. Maar in elk geval proeven zij, als het om woorden van eeuwig leven gaat, dat ik bij niemand anders moet zijn dan bij de Heer Jezus, hé? En dat is toch wel een groot contrast met die overigen die er definitief afhaken. Maar nogmaals, daarmee is ook alles gezegd. Want Jezus zijn vermaning is best pittig te noemen, hè? En niet zonder reden blijkt later. Wil ik met mij naar Johannes 13, vers 36 gaan? Simon Petrus zegt tot de Heer Jezus, Heer, waar gaat u heen? En Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kun je mij nu niet volgen, maar je zult mij later volgen. Petrus zei tot hem, Heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u afleggen. Jezus antwoordde, zul jij je leven voor mij afleggen? Voor waar, ik zeg je. De hand zal geen zins kraaien voordat je mij driemaal verloochend zult hebben. Petrus is, mensen, zoals Jezus zegt, er helemaal niet klaar voor. He. Maar je vat het niet. Je denkt op basis van wilskracht de Heer Jezus te kunnen volgen, zelfs tot in de dood. Maar je beseft niet dat dat zonder de gave van de Heilige Geest absoluut niet mogelijk is. He? En dat wordt een harde en een moeilijke les voor hen allen trouwens. He? We hebben dat ook al geleerd uit Marcus' verhaal, maar later dan meer over. Maar hier is hoofdstuk 6 voor mij ten einde. Was dat een beetje duidelijk? Dan zou ik graag verder gaan met hoofdstuk 7, vers 1, waar er een nieuw feest begint. Het loofhuttenfeest. De nieuwe voorziening, heb ik het betiteld. Met hele bekende gedeeltes als het levende water, de overspelige vrouw en het licht van de wereld. De nieuwe voorziening van het loofhuttenfeest. Nu, dat is wellicht het langste gedeelte, Johannes, dat geconcentreerd is rond een bepaald feest. En vooral eer dat we een overzicht in een vogelvlucht gaan maken, maar dat ga ik voor de volgende keer houden, heb ik het eigenlijk goed gedacht om een vijftal belangrijke punten aan te geven die kenmerkend zijn voor de inhoud van wat nu komen gaat. Want dat is echt ja, een subliem gedeelte, een van mijn lievelingsgedeeltes, met zeer veel geweldige zaken, ja, waarvan ik eigenlijk hoop en bid dat het uw hart steeds weer in beweging zal brengen voor wie dat de Heer Jezus is. Nu, mijn eerste punt is om u te wijzen op het feit dat Jezus zijn provocerende uitspraken, waar we nog in dat zesde hoofdstuk net getuigen van waren, ja, die lijken alleen maar crescendo te gaan in deze hoofdstukken 7 en 8. Met als gevolg dat de spanningen toenemen, dat de sfeer steeds maar bitser en vijandiger wordt. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zoals we dat in de proloog hebben gezien, ja, dat is wat we nu heel duidelijk gaan zien. En de vroege sporen van tegenstand troffen wel aan bij de genezing van de verlamde man op de Sabbat. Hoofdstuk 5, vers 18. Maar nu zal Jezus in hoofdstuk 7, vers 19 openlijk tot hen zeggen dat zij zoeken om hem te doden. En zijn reactie daarop in vers 33 is interessant, want daar zegt hij: maar ik zal weg zijn en jullie zullen me niet meer kunnen vinden. De vraag is natuurlijk, wat heeft hij in godsnaam te over? Maar het is gewoon een stille hint van zijn steeds naderend vertrek uit hun midden. Vandaar ook dat de hoogdringendheid steeds meer in het vizier komt. Want er is toch veel op het spel, hè, mensen? De reden voor de herhaaldelijke provocaties is het feit dat hij het middelpunt moet vormen. En hij kan niet toestaan dat ze met één been en beide kanten staan. Hè? Wat dat Jezus in feite zoekt, is het punt waartoe dat de apostel Paulus gekomen is wanneer dat hij zegt dat hij alles schade en drek heeft geacht om Jezus Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Filippenzenbrief, je kent dat gedeelte wel. En deze obsessie voor de Heer Jezus, dat is eigenlijk het punt waar dat ieder van ons moet komen. Dat hij gewoon alles voor ons is, omdat hij gewoon ook alles is. De Heer Jezus heeft geen concurrentie in mensen. Hij kan ook niet ingepast worden in hun klein, bekrompen wereldje van het judaïsme. Zoals we dat al verschillende keren hebben gezegd, zij moeten hun vakjesdenken opgeven. En accepteren dat hij het vlees geworden woord van God is. Weet je nog, de Logos uit Johannes hoofdstuk 1. Nu vrienden, wat is nu de connectie met wat hieraan is voorafgegaan in hoofdstuk 6? Dat brengt me bij mijn tweede punt. We hebben in het vorige hoofdstuk de voedselvoorziening in de wildernis gehad. En we gaan nu van manna in de woestijn naar de loofgoedenviering. En wat gedenkt dit feest precies? Wel, het is de viering van Jahwe's voorziening van het land. En vergeet hierbij niet dat wanneer dat Jahwe naar de zonde met gouden stier kalf tegen Mozes zegt dat ze ondanks zijn rebellie wel naar het land kunnen gaan en de land kunnen krijgen, maar dat hij niet met hen zou meegaan. En wat is Mozes' reactie? Hen aanwezigheid, zegt hij, hen deal. We willen het land niet zonder uw aanwezigheid. En wat hebben we net in dat verband zien gebeuren in hoofdstuk 6? Op het tweede Pesachfeest, dat Jezus in hun midden de dingen doet die Jahwe alleen kan doen. De voedselvoorziening en wandelen op het water. En weet je nog, welke werken ga jij ons tonen, vroegen ze aan de Heer Jezus, weet je nog? En ik zeg tegen Jezus, dat jullie die tekst wel goed gelezen die je hier aan het citeren bent? Wie denk je dat dit doet? Alvast Mozes niet, hè? En wanneer we nog verder teruggaan naar hoofdstuk 5, hè, dan zagen we dat de genezing van de verlamde man. En ik wijs dan maar op mensen om aan te geven ja, dat Jahwe wel zeer aanwezig is, zeker in het land. En dat is een van de belangrijkste thema's mensen tijdens het loofhuttenfeest. Jahwe, Gods aanwezigheid onder hen. En dat brengt me eigenlijk bij puntje 3, als er dan geen vragen over zijn. Want het is dan ook niet verwonderlijk dat in reactie op Jezus zijn zelfopenbaring, dat we hier opnieuw dat thema gaan krijgen van het weten en het niet weten. We zagen dat voor het eerst bij Nicodemus. Hé. Weet je nog? Wij weten, zegt Nicodemus. Nee, eigenlijk niet, zegt de Heer Jezus. En in hoofdstuk 9 kregen we dat verhaal van de blind geborene. Dat is een gedeelte dat volgt op Jezus die zichzelf als het licht van de wereld openbaart in hoofdstuk 8. En deze keer denken ze het echt te weten, hé. Wat dat leidt tot de uitsluiting van de blindgeborene die nu kan zien. En dat spreekt denk ik een beetje voor zichzelf. Hij is een man die nu kan zien omwille van wie Jezus is, die afgewezen wordt door hen die vasthouden aan hun blindheid. En dat zal een belangrijke rol gaan spelen, mensen, in dat gedeelte. Wat ons brengt bij puntje 4. Een ander belangrijk onderwerp is hier het zoonschap. Nou, we vinden namelijk dat de Joden zichzelf als de zonen van Abraham beschouwen. Hé? Wat dan natuurlijk terugverwijst, mensen, naar de proloog, waar dat de hamvraag is, wat betekent het om Gods kinderen te zijn? Weet je het nog? Maar het gaat niet langer om de bloedlijn, hé, zegt de Heer Jezus, maar om de waarheid en vrijheid van zonde. En dat is, mensen, wederom het argument dat Paulus in de Galatenbrief uiteenzet. Wie zijn Abrahams ware kinderen? Wel, sommige figuren daar zeggen, ja, dat zijn degenen die in Abrahams voetstappen treden, zeggen ze. Hij geloofde in God en jullie geloofden in Jezus. Hij was besneden en dat zouden jullie ook moeten zijn. En Abrahams kinderen kregen de Torah, en dat is het pad dat jullie ook moeten volgen. En Paulus zegt, hold your horses, een klein momentje. Abraham werd toch iets beloofd? En het zijn toch zijn kinderen die deze belofte ontvangen, toch? En wie heeft de geest ontvangen, vrouw Paulus? Het zijn de heidenen die geloofden in Jezus' Torah-vrije evangelieboodschap. En omdat ze de geest ontvangen hebben, zijn zij de ware erfgenamen. Daarom zijn de besnijdenis en de Torah niet langer de kenmerken van de ware erfgenamen. Zij, de heidenen, en het los van dat alles gekregen. Hé? En het is hetzelfde wat hier gevonden wordt, mensen, in Johannes' zijn verhaal. Maar hier begint het, ja, met dat fantastisch gezegde van de Heer Jezus in hoofdstuk 8. Weet je nog? Eer Abraham geworden was, was ik al zijnde. En die woorden en alles te maken aan mensen, maar wat dat betekent om kinderen van God te zijn. Johannes is de enige evangelieschrijver die het heeft over de parakleet in zijn verhaal. De trooster in onze vertaling weergegeven. De gave van de geest is trouwens het hoofdonderwerp van de uitgebreide gesprekken op die laatste avond. Voordat hij daar zijn leven had gaan afleggen. En waar en aan wie is Johannes zijn evangelie geschreven, weet je het nog? In Efeze zeker, hé? En wat treft Paulus aan wanneer dat hij in Efeze aankomt? Herinner je dat nog? Wel, als Paulus in Efeze aankomt, vindt hij dat bepaalde gelovigen dat hij toch iets vreemds bij ontdekt. De afwezigheid van de geest. En hij zegt, en jullie de geest wel ontvangen sinds dat jullie geloven? Maar ze hebben er nooit van gehoord, zeggen ze. Een klein momentje, zegt Paulus, waarin heb je jullie dan geloofd? Met andere woorden, waarom haal ik dat aan, mensen? Voor Paulus is die idee om christen te kunnen worden zonder over de geest te praten totaal onmogelijk. Hé? Terwijl dat vandaag, ja, heel gewoon is in de evangelische wereld om het evangelie te verkondigen zonder enige vermelding van de Heilige Geest als de daaruit voortvloeiende haven. Dan vind ik dat toch wel heel opmerkelijk. Gezien vanuit het oogpunt van Johannes zijn evangelie. Want mensen, dat is hier precies de reden waarom dat Jezus aangeeft dat hij nu Abraham verdrinkt. Niet verdrinkt, nee, verdringen, ja. Dat is juist de reden, mensen. Want wie waarlijk eeuwig leven verlangt, het leven in de geest, die moet wel beseffen dat kinderen van Abraham zijn dat dat niet genoeg is, hè. Men moest zijn vertrouwen niet langer in Abraham staan, maar in de Heer Jezus. Want hij schenkt nu de vervulling van wat dat eertijds aan Abraham was beloofd. De gave van de geest. En om die reden had Jezus het hebben over degenen die slaven van de zonde zijn. Ja, want zij die onder de wet zijn, zijn slaven van de zonde. De wet had enkel de functie van een pedagoog, een opvoeder te zijn tot op Christus, zegt Paulus in diezelfde Galatenbrief. Ja, de wet kan u niet verlossen van het probleem van de zonde. En dat is precies ook wat de Heer Jezus hier aangeeft. In de bloedlijn van Abraham geboren zijn, bevrijdt u niet van de slavernij van de zonde. Alleen de waarheid kan hen vrijmaken. En de Zoon is de waarheid. Hij alleen kan hen vrijmaken door de gave van de geest en het eeuwige leven. Nu, ik spendeer dat wat tijd aan mensen om u toch te laten zien hoe belangrijk het is om soms een keer een stapje achteruit te zetten. Efeze en Galatië, dat zijn plaatsen die gelegen zijn in hetzelfde gebied, weet je dat? In Klein-Azië. En de kerk is helemaal niet groot wanneer dat Johannes in de evangelie schrijft. Wendt hierover niet meer dan, pakweg, 7000 mensen die hoofdzakelijk geconcentreerd in die regio zich daar bevinden. Het is goed om vanuit historisch oogpunt de theologische kwesties die daar spelen een keer te overwegen en te zien hoe dat Johannes daarin inpast. Want we zijn er niet gewoon om verbanden te zien, omdat we geneigd zijn om de Nieuwtestamentische brieven en boeken afzonderlijk te lezen. Maar we staan er niet bij stil dat ze gericht zijn op zaken die min of meer in hetzelfde gebied afspelen. En ik denk dat het toch wel verhelderend is als je iets begint te ontdekken van hoe dat in dit geval de Galatenbrief en het Johannesevangelie in principe dezelfde kwesties aankaarten. Maar zij het vanuit een iets andere invalshoek. Kan je me daarin volgen? Ik zeg niet dat je dat moet vinden, niet? Maar het is wel belangrijk, vind ik, om dat te leren zien. Ja? En dat brengt mij bij puntje 5. Zoals eerder gezegd, zijn Gods voorziening van het land en zijn aanwezigheid in het land de hoofdthema's van het loofhuttenfeest. En wie moet er dan voor het welzijn van de mensen zorgen in het land? Dat is de herder natuurlijk, hè? Maar het probleem is dat de herders van Israël geen echte herders zijn. Ze doen gewoon hun eigen ding. En ze horen eigenlijk herders te zijn onder de grote opperherder, Jahweh God zelf. De grote opperherder van Psalm 23. Maar het wordt dus vrij duidelijk dat Israëls leiders, mensen die denken dat ze het weten, in feite laten zien dat ze geen echte herders zijn. In de manier waarop dat ze de mensen behandelen. En dat wordt dus een van de hoofdpunten hier. En het is de klassieke klacht van Jahweh en zijn antwoord in Ezekiel 34. Hij die zijn volk herderde toen dat ze in tenten woonden tijdens de woestijnreis, zal na zijn belofte zelf tot zijn schapen komen. Kijk je die belofte in Ezekiel 34, vers 16? Wat u voorlezen. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedaan en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze wijden zoals het hoort. En dat is eigenlijk een prachtige afsluiter van dit gedeelte, dat helemaal doorloopt tot hoofdstuk 10, vers 21. Want daarna volgt vanaf 10, vers 22 het volgende feest. Het feest van de tempelwijding. Maar nog veel te doen, hè? Maak het nog een klein beetje verder gaan. Het loofhuttenfeest, Israëls trouwe herder, heb ik het nu genoemd, omwille van het feit dat we vertrekken in 7 vers 1 tot 10 vers 21. Dus de indeling die wij volgen beslaat eigenlijk dat gedeelte onder de noemer het loofhuttenfeest nagenoeg 4 hoofdstukken die opgedeeld zijn in 6 delen, zoals u merkt. A gedeeld is 7 vers 1 tot 13, terug naar Jeruzalem voor het loofhuttenfeest als de inleiding van het stuk. Dan heb je puntje B, hoofdstuk 7 vers 14 tot 52. Jezus als het eschatologische levende water dat uit het nieuwe tempel stroomt. Vervolgens puntje C, 7 vers 53 tot 8 vers 11, de vrouw die betrapt is op overspel. Dat zit er precies tussengegooid, om het zo te zeggen, tussen het levende water en het volgende dat komt, is, puntje D, het kader Jezus als het licht van de wereld. Ach, ik vind dat zo mooi, dat zit dat perfect, hè? Maar goed, de volgende keer ga ik daar wel iets meer over zeggen. En dan, onder puntje E, 9 vers 1 tot vers 41, Jezus als het licht van de wereld, de genezing van de blinde man, hoofdstuk 9. En dan F, hoofdstuk 10 vers 1 tot 21, Jezus als de ware herder-leider van zijn volk. Mooi gedeelte, mooie onderwerpen. Nu, de eerlijkheid gebiedt mij hier wel te zeggen, mensen, dat deze indeling dat ik hier volg niet breed gedragen is. Vele uitleggers zijn namelijk de mening toegedaan dat de vermelding van dat loofhuttenfeest dat er slechts een oppervlakkige rol speelt voor wat de samenhang van dit gedeelte betreft. Men is erover eens dat met 7 vers 1, Johannes een typische markering, en daarna dat er een nieuw gedeelte begint. Maar dat dan zou eindigen aan het eind van hoofdstuk 8. En dat er vervolgens met hoofdstuk 9 vers 1, en toen hij voorbij ging, zag hij een mens blind van geboorte, dat er daar een nieuw gedeelte begint. Maar volgens mij zet die hoofdstukkenindeling ons hier een beetje op het verkeerde been. Want dat kan zo, geloof ik, gewoon aansluiten op het feit dat Jezus in 8 vers 59 uit de tempel wegglipt wanneer hij zijn mens stenigen. En dat hij daarna deze man tegenkomt. Voor mij kan dat gewoon perfect op elkaar volgen. Als goede bereers laat ik aan jullie over om dat te beoordelen. En dan houdt het voor mij steek, mensen, dat de Heer Jezus die net gezegd had het licht van de wereld te zijn, vervolgens iemand die blind geboren is, licht in de ogen gaat schenken, zodat hij nu gezichtsvermogen heeft. En wat doen de fariseeën vervolgens met deze man? Nou, de nietswaardige herders werpen deze man uit de synagoge. En wanneer dat Jezus hoort wat dat de man overkomen is, gaat hij deze verstoten man gaan opzoeken als de ware herder. Dus ik denk dat de nieuwe voorziening van het loofhuttenfeest dat heel passend is tot en met hoofdstuk 10 vers 21. Maar dat de Heer Jezus zijn getuigenis dat hij echter de trouwe herder is, nu eindigt. En vers 22, zoals eerder gezegd, opent met feest van de tempelwijding. Kan je me volgen? Dus we hebben om en bij de vier hoofdstukken die Johannes wijdt aan het verband tussen Jezus en het loofhuttenfeest. Wat dat toch aangeeft, volgens mij, hoe belangrijk dat feest wel niet is voor Johannes. Pesachfeest dat drie keer aan bod komt, is dat evenzeer. Maar ik denk dat er maar weinig mensen zijn die het loofhuttenfeest beschouwen als een van de belangrijkste manieren om te begrijpen wie Jezus werkelijk is. Maar voor Johannes is dat wel zo. En laten we hier vooral niet vergeten, mensen, wie dat Johannes is. Hij is de man die gevonden wordt aan de borst van de Heer Jezus tijdens de maaltijd op die laatste avond. Hij is de discipel die Jezus lief heeft. Degene aan wie Jezus het inzicht en de opdracht heeft gegeven om Jezus nader te verklaren. Dus ik zou zeggen dat wat we van Johannes te horen krijgen in die vier hoofdstukken, precies is hoe dat Jezus zelf over het loofhuttenfeest denkt. Jezus zelf ziet dat loofhuttenfeest als een schitterende manier om hem te begrijpen vanuit Johannes. Het is misschien wel een keer goed om het belang van de Joodse feest in dit verband even nader toe te leggen. Ik herinner me dat ik dat nog niet gedaan heb. We zijn begonnen met over Johannes' verhaal na te denken en te benaderen vanuit de invalshoek van de feesten, omdat ik van meet af aan heb proberen aan te tonen dat de structuur veel meer samenhangend is vanuit de feesten in plaats van die klassieke indeling om het te gaan bekijken vanuit de tekenen, om dat als indeling te volgen. Nu, zoals dat jullie weten, mensen, worden Israëls feesten belangrijke momenten waartoe dat ze opgeroepen werden om die jaar op jaar uit te leven. Want ja, die herinnerden hen aan Gods verhaal. En dat verhaal definieerde wie dat onze voorouders waren als Gods volk. Maar nu dat Jezus gekomen is, definieert hij wie dat wij zijn en heel lang de Joodse feesten. Jezus is de vervulling van elk van die feesten. Elk van die feesten verwijst op een diepgaande manier naar de Heer Jezus. Maar ze definiëren ons niet langer. He. De Heer Jezus doet dat. En dat is ook de hoofdreden waarom dat wij deze feesten, die trouwens ook onlosmakelijk verbonden zijn met de landbouwkalender in het beloofde land, dat wij dat niet langer vieren. We dienen eigenlijk tegen die Joodse feesten aan te kijken, zoals Paulus aankijkt tegen de Torah. De Torah was een bijzondere gave, ik heb het al gezegd, een pedagoog, die Israël en bewaring hield tot op Christus. En de Torah is goed, je is geestelijk, je is heilig, je is geweldig. Maar om daar nog aan vast te houden, nu dat Gods beloften gekomen zijn, dan geef je wel alles op wat God aan het doen is. He? En zo ook de Joodse feesten, die waren geweldig, prachtige instelling. Die lieten zien wie dat Jahweh God wel is, maar nu dat de beloften gekomen zijn, om daar nu nog ons door te laten definiëren, dat is eigenlijk de beloften van God de rug toekeren. En daarom begon Johannes ook zijn verhaal met ons te wijzen dat er genade in plaats van genade gekomen is. Weet je nog? Hij weet dat al die dingen een genadegeschenk van God waren, maar nu hebben we genade in plaats van genade. We hebben een genade die ons daadwerkelijk leven door de geest schenkt wat de Torah ons nooit kon geven. Hè? En ik herinner me dat vroeger, wat dat trouwens nog in veel evangelische kringen gebeurt, de wet tegenover de genade en Jezus wordt geplaatst. Hè? De Torah versus Jezus. Alsof dat de Torah op een of andere manier ja, een verheftigd geschenk van God was, zeker. Hè? Maar de Torah is een prachtig genadevol geschenk. En je vindt leven als je ernaar leeft, je vindt alleen niet het eeuwige leven dat Jezus geeft. En nu Jezus gekomen is, is dat het leven dat je leeft. Dus wanneer dat Jezus tegen die mensen zegt dat ze de Torah moeten loslaten en hem centraal stellen, dan is dat juist zo'n strijd voor die mensen, omdat de Torah zo'n goede haven was. Het vertaalde de waarheid over Gods karakter en daarom had dat ook met zoveel strijd gepaard om dat op te geven. En daarom doet de Heer Jezus ook de ding dat hij doet. Je weet maar al te goed wat hij van de mensen vraagt. Dus zie naar de werken die ik doe, had de Heer Jezus herhaaldelijk zeggen, dat we dan nog volgt. Lazarus, kom naar buiten. Zie je dat? Je weet dat het moeilijk is voor de Joodse mensen om dat te doen. Maar je blijft aandringen. Je weet wat je gezien hebt. En wat ga je nu daaraan doen? Je weet wat je gezien hebt. En dan moet je bereid zijn om dat los te laten. Ik vind dat zo mooi. En als laatste wil ik eigenlijk vooral uw aandacht vestigen ja, op die bijzondere symboliek in dat gedeelte hier. Ja, die twee ja, zo belangrijke zaken. Het levende water en het licht van de wereld. Water en licht zijn de twee grote symbolen hier in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. En die beide mensen ja, zijn universele symbolen die over heel de wereld elke cultuur aanspreken. Nee? En Johannes is er daarvan goed bewust. Wat hij eigenlijk hier doet, is deze universele symbool verankeren in de Heer Jezus. Als een manier om te zeggen dat al deze dingen die er zijn, alleen hun ware betekenis in hem vinden. En waarom denkt hij dat? Ja, omdat hij maar Jezus was he, en het ding zag dat hij deed. Hij was getuige van zijn opstanding in mensen en daarom is hij er zo van overtuigd geraakt. Vrienden, dat is geen fantasieverhaal, een soort Joodse versie van The Lord of the Rings, die ergens in een Palestijnse bruine kroeg verzonnen is. Nee, achter die vele rijke beelden en symbolen hier schuilt een diepgang die gebaseerd is op wat Johannes gezien, gehoord en aangeraakt heeft mensen. Hij is daar zo vol van. Dat boek is een vrucht van tientallen jaren erover na te denken, over die woorden dat de Heer Jezus gesproken heeft. Ik heb er geen probleem mee dat Johannes in de jaren 90 geschreven heeft. Absoluut niet. Je hebt er vele jaren over nagedacht. En je ziet hoe rijk dat het is wat hij ons wil laten zien. Vind je niet? Maar de volgende keer dan meer over.